Gelukkig leven willen alle mensen. Maar als het erop aankomt scherp te onderscheiden wat nu precies het leven gelukkig maakt, tasten ze in het duister. Op deze manier drukte de Romeinse filosoof Seneca uit dat we het geluk op de verkeerde plek zoeken. Wat is volgens Seneca wel de goede plek om het geluk te zoeken? Hoe hangen zorg voor de ziel en zorg voor het lichaam samen? En waarom wordt hij vaak gereduceerd tot interessante aforismen, terwijl zijn natuurfilosofie onmisbaar is voor een goed begrip van zijn denken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Dennis de Gruyter, de denker die centraal staat, Seneca.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. Mijn naam is Albert Amelink en tegenover mij Jozef Waanders.
Hallo, goedemiddag in Utrecht, ja, in mijn appartement, dat beruchte appartement.
Precies, berucht. Inmiddels. Op een dag wordt hier een museum ingericht voor alle podcasts die hier zijn opgenomen. En wij hebben te gast Dennis de Gruyter. Hij studeerde filosofie in Rotterdam. Hij is eigenaar van de Stoïcijnse school in Zutphen. Hij is organisatiefilosoof waarbij hij gebruik maakt van de Stoïcijnse filosofie. In 2018 verscheen van hem De Solidariteit van de Schok, een boek over Europa door de ogen van Jan Patočka. Jan Patočka die je kan kennen van een eerdere aflevering die we over hem maakten. En Dennis heeft ook een eigen Patreon-kanaal, de Stoa van Epictetus, waarin hij de colleges van Epictetus van kaf tot kaf doorneemt. Nou, je hoort al, we hadden het over Patočka kunnen hebben, we hadden het over Epictetus kunnen hebben. Wie weet komt Epictetus nog een keer op een later moment voorbij. Maar we gaan het hebben over Seneca. Welkom Dennis in onze podcast.
Dankjewel. Fijn om er te zijn.
Mooi, we gaan het dus hebben over een andere Latijnse stoïcijn. Over Lucius Aeneas Seneca, geboren in Cordoba, nu Spanje, toenmalige Romeinse Rijk, rond het jaar 4 voor Christus. Hij is zoon van een beroemd redenaar, dus die wordt dan Seneca Major genoemd. En de Seneca waar we het nu over hebben, Seneca Minor, dus de jongere. Op jonge leeftijd komt hij al naar Rome. Daar krijgt hij onderwijs in de retorica, maar hij vond vooral de filosofie. Hij gaat zich verdiepen in de Stoa, schrijft vele werken in zijn leven, proza, filosofische werken, poëzie en tragedies. Hij woont een tijd in Egypte, maar brengt het grootste gedeelte van zijn leven door in Rome. Daar opereert hij dicht tegen de macht aan, dat brengt hem ook meermaals in de problemen. Zo wordt hij door keizer Claudius verbannen naar Corsica en later wordt hij door Agrippina, de moeder van keizer Nero, aangesteld als leermeester van deze jonge keizer. Hij valt echt na een paar jaar weer uit de gratie en uiteindelijk wordt hij in het jaar 65 gedwongen tot zelfmoord. En Dennis, je begon al goed in ons voorgesprek dat je zei, ja, Seneca is misschien wel een van de minst goed begrepen filosofen. Waar zit hem dat in?
Daar zit het hem voornamelijk in dat hij zeer weinig wordt gelezen. En dan bedoel ik zeer weinig integraal wordt gelezen. Seneca is echt een filosoof die niet alleen mooi kan schrijven, maar didactisch ook echt super goed onderlegd is. Dus als je kijkt naar zijn brieven, dat zijn er in totaal rond de 130 geloof ik. Daar zit ook een hele strakke opbouw in, een hele strakke lijn in waarin die de lezer, die eigenlijk begint als een soort van, nou, misschien een beetje wars van stoïcisme, want dat heeft niet zo'n hele goede reputatie in het Rome van Seneca, langzamerhand steeds verder meeneemt in dat denken. En ze eigenlijk op die manier overhaalt om mee te gaan in dat stoïcijnse project. Als je een bloemlezing van die brieven pakt bijvoorbeeld, dan mis je dat. Ja. En datzelfde geldt voor de dialogen die hij schrijft, de wat langere verhandelingen over leven en dood, over gelukkig zijn en dergelijke. Er wordt heel vaak wordt daar uitgeknipt en geplakt. En dat zijn dan vaak mooie aforismes, zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn eigenlijk niet als aforisme of als tegeltjeswijsheid bedoeld. Er zit een hele complexe redenering achter die je echt moet kunnen volgen.
Ja.
En dat is dus de reden dat heel veel mensen, naar mijn mening, denken dat ze Seneca kennen.
Omdat ze wat tegeltjes hebben gelezen.
Precies, heel veel tegeltjes. Of van die motivational speakers die dan een paar mooie uitspraken van Seneca pakken. En hij heeft ook echt hele mooie uitspraken, hè? Daar niet van. Ik heb zelf ook vaak gedacht van, nou, die kan op een tegeltje. Maar dat moeten we dus zien te weerstaan. Je moet hem echt helemaal in de gehele context moet je hem pakken. En dan komt er echt wel een andere Seneca ook naar voren. Eentje die, ja, mensen weinig kennen, maar die ook moeilijk is, denk ik, soms voor moderne mensen om mee, om te handelen of zo.
En je zegt de Stoa in de tijd dat hij leefde was niet heel populair. Je zegt dat volgens die veel verknipt wordt. En Epictetus, zei je met ja, is vaak wordt gezien als de eindbaas van de Stoïcijnen.
Ja.
Welke, misschien even qua schets, omdat we dat die tijd misschien wat minder goed scherp hebben. Hoe zijn die eerste eeuwen in die Romeinse setting met die filosofie? Wat voor wereld is dat?
En dan bedoel je de setting van de vroege Stoïcijnen in Rome.
En de verdere filosofische stromen die toenertijd dan populair waren.
Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat in het Rome van Seneca, dan hebben we het dus over de eerste eeuw na Christus, heb je nog ongeveer 4 hoofdstromingen van de filosofie. Dat zijn Plato, Aristoteles, de Epicuristen en de Stoïcijnen. Degene die daarvoor kwamen, de sceptici en de cynici, die zijn er ook nog wel, maar die spelen minder grote rol. Die Stoïcijnen die zijn altijd een beetje verdacht, zeker in het Rome van die tijd, omdat die als levensideaal hebben een zo strikt, moreel strikt mogelijke levenshouding. Dus het is ook niet zo gek dat bijvoorbeeld Brutus, de moordenaar van Caesar, was een Stoïcijn. En je hoort dus heel veel anekdotes uit die tijd dat op het moment dat er ergens een samenzwering moest worden geregeld, dat iedereen heel goed bij elkaar checkte of dat die een Stoïcijn was of niet. Want omdat ze zo moreel strikt waren, ja, die zouden dus wel eens zand in de machine kunnen gooien van zo'n samenzwering, bijvoorbeeld.
Ja, tenzij die misschien dus à la Brutus ten goede is voor de Republiek.
Precies, precies. Ja. Maar dat weet je dus niet van tevoren. Nee. Ik bedoel, heel vaak waren die samenzweringen natuurlijk van slechte mensen tegen andere slechte mensen. Ja. Dus dat was lastig natuurlijk. Die Stoïcijnen die wilden als het ware ook een innerlijke harmonie met zichzelf hebben, waarin voorop stond dat ze dus rechtvaardig en consistent in het leven stonden. En dat betekende in ieder geval niet dat je ging konkelen met allerlei achterkamertjes, politiek en dergelijke. Dus dat maakte Stoïcijnen gevaarlijk voor dat soort intriges. Maar het maakte ze ook niet zo populair bij het publiek. Ook omdat ze toch wel heel goed konden moraliseren. En dat doet Seneca ook heel veel in zijn geschriften. En dat is ook de reden waarom dat veel moderne Stoïcijnen vaak een beetje af beginnen te haken. Omdat die nou weten we het allemaal wel. Hè?
Bij Seneca? Of
bij Seneca, ja. En dat snap ik ook al, want af en toe begin ik het ook vermoeiend te vinden. Hè? Maar hij schrijft voor een bepaald publiek. En dat is voornamelijk de Romeinse elite van zijn tijd. Die wil die als het ware in beweging krijgen met zijn werk. Dat ze tot inkeer komen en een ander leven gaan leiden. Meer filosofisch gaan leven. Dus moreel strikt, rechtvaardig, wijs, beheerst en moedig. Al die kardinale deugden die erin zitten. Ja, dat ze daarvoor kiezen als het ware. Nou, dat is gewoon niet handig in zo'n slangenkuil als Rome in die tijd.
Maar je zegt nu niet handig in Rome, maar je zei in je inleiding ook lastig voor de moderne mens. Waar zit hem dat dan in?
Ik denk dat het voor heel veel moderne mensen lastig is. Die gaan moeilijk op dat moraliserende toontje van Seneca. Ik gaf.
Kan je heel even. Wat bedoel je met moraliserend? Wat gebeurt
nou,
er dan?
Hij schrijft heel erg directief aan zijn gespreksgenoten: van dit moet je niet doen, dat moet je wel
juist,
doen.
Ja.
Soms een beetje met vingertje geheven bijna. Zo lees je het eigenlijk al tussen de regels door.
Het is gewoon een vervelende mansplainer.
Ja, soms. Ja. Nou, mansplainer. Ja. Het kan wel patroniserend overkomen. Het kan wel patroniserend overkomen. Zeker, zeker. En dat stuit sommige mensen nogal tegen de borst. Zeker omdat ze ook zeggen van, hey, kom op, gast, jij bent gewoon de intimie. Je behoort tot de intimie van Nero. Jij zit gewoon in die slangenkuil daar. Je hebt gigantisch veel geld. Dat is gewoon niet normaal. Hij schijnt zo rijk te zijn geweest dat hij op een bepaald moment al zijn leningen wilde gaan innen. Die hij uit had staan in Groot-Brittannië bij mensen die daar zaten. Waardoor daar gewoon die hele boel in elkaar doet. Zo rijk was hij. Maar goed, hoeveel waarheidswaarde daaraan zit, dat weet ik ook niet. Maar het geeft wel een idee van hoe rijk hij was. Dus ja, inderdaad. Het is net zoiets als dat iemand als Bill Gates met zijn vingertje naar gezegd van, nou, eigenlijk moet je je zo gaan gedragen. Het is beter om niet te veel te eten en op tijd naar bed te gaan. Dan denk je ook, ja man, zo de meter op, wie ben jij nou? Ga je dat? Ja, dus dat is een beetje het effect heeft hij soms.
En als we dan kijken naar zijn filosofische project, los naar het even voorbij de tegeltjes, zeg maar. Wat zijn de grote hoofdstromen in zijn werk? Wat wil hij bereiken bij zijn publiek?
Het stoïcisme gaat ervan uit dat iedereen gelukkig wil worden. of iedereen gelukkig wil zijn. Op het moment dat jij zegt van nou, dat wil ik niet, dan houdt het stoïcijnse project van jou op dat moment. Maar als je wel gelukkig wil zijn, dan zegt Seneca, oké, dan moet je dus op de juiste plek gaan zoeken. En dat beschrijft hij voortdurend in zijn dialoog en in zijn brieven, dat mensen het geluk op de verkeerde plek zoeken. En dat klinkt ook bijna alweer heel modern, maar waar zoeken ze hun geluk? Nou ja, in allerlei zaken die niet buiten of die niet binnen hun controle liggen. Dingen die buiten hun controle liggen, zoals status, geld, een mooie partner, rijke carrière, succesvolle promotie, etcetera, etcetera. Daarin zoeken ze hun geluk. En omdat dat dingen zijn die ze niet onder controle hebben, blijft dat geluk hen voortdurend ontsnappen, als het ware. En zegt hij, nou, de reactie daarvan is dan van die mensen om nog harder voor dat geluk, achter dat geluk aan te rennen. Terwijl ze eigenlijk zouden moeten kijken naar hun innerlijk. En dat is echt het stoïcijnse project, dat je je innerlijk vormt. Zij noemen dat ook wel de zorg voor de ziel of het vormen van de ziel. Dat je je innerlijk zodanig vormt dat je, ongeacht wat de omstandigheden zijn, gelukkig kan zijn. En daarvan probeert Seneca voortdurend zijn publiek te overtuigen. Niet alleen dat het een mogelijkheid is, maar ook dat het gewoon heel goed is voor je. En hij geeft heel veel voorbeelden daaruit, uit de geschiedenis van Rome en van Griekenland. Van mensen die een goed en zinnig leven hebben gehad. Ook als het bijvoorbeeld slecht met hen afliep, vanwege de keuzes die ze maakten. Dus dit is echt een van de belangrijkste punten die hij naar voren haalt. Ja.
En wat is dan zijn aanvliegroute erin? Want dat zo'n observatie als van mensen zoeken het op de verkeerde plek, dat is natuurlijk niet een observatie die uit het niets komt. Put hij daar heel erg naar uit de stoïcijnse traditie van daarvoor? Of wat zijn zijn parameters om te meten waar het ware geluk te vinden is?
Nou, wat je bij de stoïcijnen ziet, is dat ze beginnen met wat er is. En dan stellen ze zich op als een arts van hun medemens en van de cultuur of van de maatschappij. En dan kijken ze gewoon, nou, oké, hoe gedragen jullie je nu? Nou, jullie zijn voortdurend van streek, onrustig. Je bent van alles aan het najagen. En zodra dat je het hebt, ben je doodongelukkig. Dan zit je te wachten totdat je er weer van af bent. Dus in de korte duur van het leven bijvoorbeeld geef je een aantal voorbeelden van Romeinse elite. Mensen die heel graag een hoge post willen hebben, daar keihard voor aan het werk zijn, dan dag en nacht mee bezig zijn. Vervolgens hebben ze het en denken ze, oh mijn god, wat heb ik het druk met deze post. Ik hoop dat ik snel weer pensioen heb. Daarvan zegt Seneca dus, oké, er zit een totale inconsistentie en incoherentie in hoe jullie je leven leiden. En dat is de graadmeter van dat je gewoon niet gelukkig bent. Iemand die gelukkig is, die zit niet de hele dag te klagen over datgene wat hij graag wilde, dat hij dat heeft gekregen. Dus dat is irrationeel. Dus waar kun je wel geluk aan herkennen als iemand coherent, consistent is, in het leven staat met zichzelf en dat uitzicht weer in een bepaald gedrag. Dat ze kalm zijn, beheerst, goed onderscheid kunnen maken tussen wat wel belangrijk is, wat niet belangrijk is. Ook een hiërarchie kunnen maken in waardes. Waar hecht je waar aan en wat is minder relevant voor je. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar, nou, je zou heel christelijk kunnen zeggen, hè, aan de vruchten herkent men de boom. Nou, Seneca zou zeggen, als die vruchten gewoon rot zijn die aan die tak hangen, dan weet je dus dat het met die boom niet goed is. Ja. En dan moet je gaan onderzoeken.
Wat en is die boom wil dan zeggen, dan is zijn innerlijk niet in orde.
Dan is zijn innerlijk inderdaad niet in orde. Of zijn voedingsbodem is verontreinigd, als het ware.
Ja. En de vruchten zijn dan hoe die erbij loopt in het leven?
Ja, de vruchten zijn het gedrag. Hè. Dus er is ook wel eens een stoïcijnse metafoor gebruikt van hoe moet je nou kijken naar die filosofie. Nou, dan wordt er gezegd dat bestaat uit een stukje natuurfilosofie, een stukje psychologie en een stukje ethiek. En dat kan je vergelijken met een tuin. De grond of de aarde, dat is de natuur. Dan is het hek, dat is de psychologie of de logica. En de vruchten die aan de boom hangen daarbinnen, dat is dan het gedrag of ethiek wat daaruit voortkomt. En het idee is dan, als je psychologie op orde is en je voedingsbodem is op orde, je natuur is op orde, dan komen daar vanzelf goede vruchten uit. Daar hoef je dan ook niet echt lang over na te gaan denken van, nou, moet ik nou dit of dat doen? In die zin sluit ze ook erg aan bij het idee van Socrates, dat zodra dat jij kennis hebt van wat het goede is, dan zul je noodzakelijk ook het goede doen. Ja. Op het moment dat jij in verwarring bent over, god, wat zou ik nou doen? Wat voor paradoxen zit ik in verstrikt? Dan zou een stoïcijn zeggen, nou, dan is er dus werk aan de winkel. Hè? Dan moet je je overtuigingen moet je gaan onderzoeken op consistentie en coherentie. Hè? Kloppen die wel? Hoe je naar de wereld kijkt, hoe je naar jezelf kijkt. Is dat realistisch? Is dat rationeel? En als dat het geval is, ja, dan zou je daarover geen zorgen hoeven te maken. wat je nu doet. Maar dat doe je wel, dus ergo ja. Is dat niet.
Ga naar de kern van het probleem eigenlijk en dat is dus iets diepers.
Uiteindelijk ben je dat altijd zelf. Ja. En Seneca zegt, je bent zelf gewoon het probleem hier. Wat hier plaatsvindt. Ja. Dus hij schrijft ook over in zijn brieven over mensen die reizen.
Je begint wel te vermoeden waarom mensen een hekel aan hem hadden. Ja.
Nou, kijk, het grappige is dus dat ik gaf onlangs een cursus erover. En iemand die zei van ja, weet je, dat boekje van Mark Tuitert van Drive en zo, weet je, dat verkoopt als een idioot. Waarom verkoopt dit dan niet? Ja, dat is heel logisch, want als je stoïcisme presenteert als zo'n prestatiefilosofie, zo van hey, ga ervoor, maak het mooiste van je leven, denkt iedereen, nou, dat boekje ga ik wel kopen. Maar als je titel is van jullie zijn allemaal fucked up. Want dat is
en
uiteindelijk
alle
de boodschap.
Jullie
zijn je eigen probleem. Ja, daar gaat geen tweede druk van komen van zo'n boek.
Nee, weet je wel? Je zegt rationaliteit noem je een paar keer zo en passant. Het is irrationeel als je niet consistent leest. Welke plek neemt rationaliteit in?
Ja, rationaliteit is voor de Stoïcijnen het belangrijkste in hun filosofie. En dat maakt ze ook alweer controversieel. Want als zij over rationaliteit spreken, of over logos noemen ze dat dan, dan is dat niet het rationalisme waar wij vandaag de dag aan denken. Vaak denken we dan snel aan Descartes, Cartesiaans rationalisme, wat voornamelijk lijkt te centreren op het juist categoriseren en het ophelderen van ideeën en dergelijke. Nou, daar waren die Stoïcijnen ook al mee bezig. Maar uiteindelijk zeggen zij, het hele universum is gewoon rationeel. Er zit een soort oerrationaliteit die zich daardoor heen trekt. En wij als mens zijn een verschijningsvorm daarvan. Dus onze reden, onze ziel, is een splinter of een fragment van die universele kosmische rationaliteit. En wat is die rationaliteit? Wat is die logos nou eigenlijk? Nou, dat is altijd lastig om te vertalen, maar je zou kunnen zeggen dat een soort bewustzijn. Of een bezieling. Die gericht is op het welzijn van het geheel. Mm-hmm. En omdat wij natuurlijk in een post-christelijk tijdperk leven, waarschijnlijk zitten we er nog in, maar goed, wij vullen dat heel snel in als oké, dus er is een god of een goddelijkheid die dan de wereld heeft gemaakt voor mensen, hè, zodat wij daarin tot bloei kunnen komen en dergelijke. Maar dat is niet waar de Stoïcijnen het over hebben. Die zien de natuur als één groot organisme dat bezield is, dat rationeel is, dat de logos heeft. En dat het zorgt voor de harmonie of het welzijn van het geheel betekent ook dat het zorgt voor al die nare parasieten die in je lijf zitten. En alle andere organismen die ons als mens kunnen belemmeren in ons leven, die zijn ook een onderdeel van die natuur waarvoor gezorgd moet worden. Dus de mens staat niet centraal in de Stoïcijnse filosofie. En dat is ook een van de uitdagingen die zij neerleggen bij de mens. Van oké, dat is dus iets waar je mee moet leren leven. Iemand is rationeel op het moment dat hij of zij kan accepteren dat hij of zij niet het middelpunt is van het universum. En dat blijkt dus ook uit je gedrag. Dus hij schrijft ook een aantal troostbrieven. Als iemand rouwt, overdadig rouwt, omdat een vader of een moeder of een familielid is gestorven, dan zou een Stoïcijn als Seneca zeggen van nou, dat is begrijpelijk, want je hecht een bepaalde waarde aan die persoon natuurlijk. Maar het is maar ten dele rationeel. Want het is een onderdeel van de natuur dat alles wat erin komt uiteindelijk ook er weer uitgaat. Dus als jij je gedraagt op een manier alsof je hier totaal door over verrast was, hey, maar wacht even, dit was niet een part of the deal. Ja, dat is niet hoe de natuur in elkaar zit. Dus getuigt het ook van rationaliteit om ook daarin je plek te kennen en dat te accepteren. En daar een juiste innerlijke houding in te ontwikkelen. Nou, hoe ga ik daarmee om? Met mensen in mijn omgeving die ik verlies bijvoorbeeld. Of als ik zelf iets heb wat ook een natuurlijk fenomeen is. Een agressieve ziekte of je raakt een ledemaat kwijt. Allemaal heel erg hinderlijk. Maar vanuit het natuurlijke perspectief is dat gewoon een onderdeel van verandering binnen die hele grote natuur. En moet je daar dus ook op de juiste manier toe verhouden.
Maar dat is natuurlijk een beetje, denk ik, waar mensen soms weerstand voelen bij de Stoa. Of dat je echt wel hele extreme gevallen leest van leed en zo. En dan komt het advies van, ik zeg het nu waarschijnlijk niet goed, hè, maar als je daar dan onder leidt zelf, hè, dan doe je het eigenlijk niet goed. Hè? Dat voelt natuurlijk heel vervreemdend.
Tuurlijk.
Natuurlijk Je zou hem ook om kunnen draaien van je hoort juist te lijden, weet je wel, bij zoiets. En hoe, ja. Wat zou je daarop zeggen? Van dat ze daarin eigenlijk te ver gaan. Dat het eigenlijk heel menselijk is om wel te lijden in dat soort situaties.
Nou, ik zou zeggen, een Seneca zou zeggen, het is menselijk, maar niet wenselijk. Als ze dan toch een slogan ervan moeten maken. Want het gaat bij hun alleen maar weer om die consistentie. Hè? Van oké, het is een psychologisch feit. Dat
dit is
dan
een tegeltje. We hebben het eerste tegeltje.
Ja, maar dat is wel een tegeltje van Dennis zelf.
Ja, het is menselijk, maar niet wenselijk.
Ja, ik stuur mijn bankrekening naar mijn
Maar het is toch lullig dat jij dan allemaal helemaal grootse doorvochten werken afleeft. En uiteindelijk over een paar duizend jaar ging het alleen hier dan één tegeltje. Ja. Ja. Maar goed, de meeste hebben niet eens een tegeltje. Dus in die zin.
Maar als stoïcijn kan ik dat prima hebben. Ja, geen probleem. Nee, maar...
Lijden is menselijk, maar niet wenselijk. Dus je moet op toch een andere manier naar kijken.
Nou ja, kijk, je kan zeggen van... zoals ik net zei, hè, een stoïcijn zou zeggen... Oké, het is een psychologisch feit dat je daar aan lijdt. Dat je iemand in het kwijt geraakt. Maar waar komt dat vandaan? Waarom lijd jij eraan? Want ze gebruiken heel vaak Socrates als voorbeeld. Hè? Dus ze zeggen... Een van de basisovertuigingen van de Stoïcijnen is ook, en Seneca wijst er ook voortdurend op, het is niet zozeer wat ons overkomt, wat ons van streek maakt, maar hoe wij erover denken. Dat klinkt ook al heel erg platgeslagen, maar eigenlijk is dat gewoon de samenvatting van een heel complex psychologisch proces, wat ze ook in hun werk beschrijven. Hoe kan het dat Socrates niet bang was voor de dood, terwijl al zijn vrienden dat wel waren, want die wilden dat hij niet stierf? Blijkbaar zit het dus niet in die dood zelf. Want als de dood echt iets is om te vrezen van nature, dan zou iedereen er bang voor zijn. Maar, komt weer zo'n logische redenering. Niet iedereen is er bang voor. Waaronder bijvoorbeeld Socrates. We hebben al één uitzondering dus op de regel dat de dood iets ergs is of engs is. Dus betekent het al dat de uitspraak, de dood is iets ergs, niet klopt. Hoe kan het nou dat Socrates er geen probleem mee had? Nou, dat komt omdat hij andere overtuigingen had dan zijn vrienden. Zijn vrienden dachten van, als ik dood ben, dan wie gaat er voor mijn kinderen zorgen? Wie zorgt dat de zaak blijft bestaan en zo? En Socrates heeft die overtuigingen niet. Hij heeft iets van, als ik straks weg ben...
Heerlijk.
Of als ik dood ben, dat is toch gek. Maar dat is ook een onderdeel van die zorg voor de ziel. Hè? Daarom is dat leren sterven zo'n thema. En wat je ook voortdurend bij Seneca terug ziet komen in die troostbrieven. Van, als je echt wil leren leven, dan moet je ook leren sterven. En moet je dus ook vrede kunnen hebben met jouw eigen eindigheid. Dat is ook een flinke dobber natuurlijk voor veel mensen. Maar dat betekent dus ook dat je vrede moet kunnen hebben met de eindigheid van andere mensen. Dat.
Ja, en dan, want het interessante is dat zorg voor de ziel, dat je doet een paar keer. Het interessante is dat je denkt, als je dat vandaag de dag zou zeggen, klinkt dat juist als heel erg van je zielenleven, klinkt als je emotionele leven. Maar eigenlijk is het dus juist, het zorg voor de ziel is dus eigenlijk voorkomen dat je in dat moeras van die psychologische inzichten komt. Je moet naar rationalisering daar overheen. Dat is eigenlijk, die zorg voor de ziel is juist niet zoals je het vandaag de dag zou gebruiken eigenlijk.
Is mede een onderdeel daarvan. Hè? Ja. Dus inderdaad, je denken op orde brengen. En de emoties, de Stoïcijnen die spraken over passies. Hè? Emotie is een modern begrip. Maar die spraken over passies, aandoeningen. Dat zijn de rode vlaggen van een slecht werkend denkproces, zou je kunnen zeggen. Nu zeggen zij, er zijn van nature, hè? Het zijn echte naturalisten wat dat betreft. Hè? Dus mensen zijn gewoon dieren. We zijn redelijke dieren, sociale dieren, maar we zijn dieren. En net zoals alle andere dieren is er dus een bepaald voorspelbaar gedrag wat je kan waarnemen bij mensen. En onder sommige omstandigheden gedijen ze goed, onder andere omstandigheden niet. Dat kun je gewoon onderzoeken. Hoe gedijen menselijke dieren goed? Als ze dus hun denken op orde hebben. Ze zeggen eigenlijk dat wij voortdurend elkaar allerlei verkeerde denkprocessen en ideeën aanleren. Het is de zaak om die op te schonen. En terug te gaan naar die natuurlijke manier van denken. En net zoals dieren niet bang zijn voor de dood. Zeggen ze, een menselijk dier hoeft dat ook niet te zijn. We begrijpen wel waarom dat ze dat zijn. Want we hebben een bepaalde reden. En die kan betekenis geven aan zaken buiten hen. En die kunnen dat verbaliseren. We kunnen het dus wel begrijpen. Maar wederom, het is niet wenselijk voor de menselijke... Voor het menselijke dier, zeg maar. Het menselijke organisme. Dus het rationaliseren of het rationeel maken of terugbrengen naar de rationele beginstand, zou je kunnen zeggen. Dat is heel belangrijk voor stoïcijnen. Maar dat is niet alleen maar een cognitief proces. Omdat we ook gewoon lichamen hebben. Dus je ziet dat heel veel klassieke stoïcijnen ook flink bezig zijn met fysieke disciplinering. Mm. En dat is waarom dat heel veel moderne sporters bijvoorbeeld echt wel...
Alle tuitert,
maar ook andere van de gewichtheffers en dergelijke. Mensen die zichzelf echt flink kunnen afmatten. Wel getriggerd raken door die stoïcijnen. Omdat die dat ook wel zien. Hè? Je lichaam disciplineren is ook een manier van je denken disciplineren.
Want op welke manier interacteren die twee dan bij Seneca?
Ja, dat is een beetje een complexe, want volgens de Stoïcijnen en ook volgens Seneca is de ziel ook een materieel iets. Net zoals de hele natuur materieel is, is gewoon onze ziel zit ook met ons lichaam vervlochten als het ware. Maar toch, omdat de natuur uit actieve en passieve elementen bestaan, is die reden of die bezieling in de hele kosmos is actief en dus in ons als mens ook actief. Dus wij kunnen keuzes maken. Over waar we naar streven, wat we willen vermijden, welke overtuigingen we willen hebben en welke impulsen daar vervolgens uit voortkomen. Dus daar hebben we invloed op, als het ware. Nou, en als je dus je lichaam disciplineert, je ziet het heel mooi bij zo'n programma als Kamp van Koningsbrugge bijvoorbeeld, waar gewoon al die mensen zo'n commando-training krijgen en echt helemaal kapot worden gemaakt. Dat is eigenlijk maar om één ding te doen en dat is om ze mentaal gewoon Een stap verder te brengen. Ja, precies. En te leren dat ze wilskracht kunnen hebben en zichzelf onder controle kunnen houden. En hun emoties en hun lichamelijkheid. Ook als je helemaal kapot bent gegaan. Dus dat zie je bij die stoïcijnen. Die doen dat natuurlijk niet zo heftig als bij de commandotraining. Als we kijken bij Seneca, weten we dat hij voornamelijk aan het hardlopen was. Dat was gewoon een van zijn
dingen. Dat weten we.
Ja.
Verwijst op sandalen.
Met
zo'n wapperend wit gewaad.
Hij had natuurlijk iets van 20 landgoederen. Dus hij had genoeg ruimte om rondjes te rennen. Maar hij verwijst ook naar koude baden. Die door heel veel Romeinen in die tijd ook gewoon werden gedaan. Vaak omdat ze ook geen keus hadden natuurlijk. Maar warme baden waren echt in de mode aan het raken ook in die tijd in Rome. En daar werd dan ook door mensen als Seneca wel een beetje op neergekeken. Zo van ja, maar daar ben je dus echt jouw lichaam mee aan het verzwakken. En de consequentie daarvan kan zijn, is dat jouw ziel dus ook zwakker wordt en moreel corrupt kan raken.
Maar ik vind het wel interessant dat je eerder schetst je dat beeld van die tuin met het hek en de bloemen die groeien. Dat is heel erg van binnen naar buiten, maar eigenlijk is het van buiten naar binnen. Dus het disciplineren van je lichaam zorgt ook dat je uiteindelijk je...
Precies, want je lichaam heb je niet onder controle. Hè? Dat is volgens de Stoïcijnen ook één ding dat buiten bereik ligt. Maar dat is een van die Stoïcijnse paradoxen. Ik geloof dat Cicero ook Plutarchus een heel boek heeft geschreven over de Stoïcijnse paradoxen. Het gaat om dat innerlijk, dat moet je vormen. Maar dat kun je alleen maar doen door met de uiterlijke zaken bezig te zijn.
Ja, dus er is wel gewoon een interactie, een heen en weer beweging tussen beiden.
Je moet je echt engageren met de buitenwereld. Als je ook zegt van nou weet je, mijn geluk hangt niet van mijn boekenkast af. Nu kijk ik eventjes naar de boekenkast van Jozef.
Mooie boekenkast,
mijn geluk hangt
zeker
niet van die boekenkast af. Ja, dat kun je dus alleen maar testen als je ook daadwerkelijk een boekenkast hebt.
Ja.
Als je geen boek hebt, is het makkelijk gezegd natuurlijk. Hè? Dus dat ja.
Wat ik me nog even afvraag, want veel van de dingen die je nu zegt gelden een beetje voor de Stoa in brede zin. Hè? Ja. Wat is de specifieke positie van Seneca daarin? Wat maakt hem anders dan andere Stoïcijnen? Of...
Nou, op dat vlak is hij niet heel veel anders dan andere Stoïcijnen.
Nee.
Dus daarin volgt hij keurig het boekje.
Zijn eigen boekje.
Nou ja, het boekje van de voorgaande. Okay. Vandaar dat ik hem ook... is hij voor mij echt de sleutel naar de klassieke Stoïcijns filosofie. Omdat hij in tegenstelling tot Marcus Aurelius en Epictetus... en ook Rufus Musonius, dus de vierde Romeinse Stoïcijn die vaak wordt vergeten... is hij echt iemand die de studie doet. Dus niet alleen naar de klassieke bronnen van de Stoa... maar ook dus naar de concurrenten van de Stoa. En daar ook uitgebreid over schrijft ook. Echt met kennis van zaken.
Maar inhoudelijk zijn deze vier het eigenlijk behoorlijk met elkaar eens.
Inhoudelijk zijn ze, ja.
Of, maar zitten daar nog verschillen tussen? Of zijn dat echt kleine nuanceverschillen?
En dat hangt ook vaak van hun positie af. Ja. En hun maatschappelijke positie, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ze hebben gewoon... het is een deugdethiek, het stoïcisme. Alleen je deugden worden altijd weergegeven heel concreet in de rol die je hebt in de maatschappij.
Ja.
Dus vandaar dat Epictetus ook zegt van ja, als je een slaaf bent, dan moet jouw deugden moeten ook van in die rol tot uiting komen. En als je een keizer bent, moeten die ook op. En dat betekent dat een slaaf andere keuzes moet maken dan een keizer bijvoorbeeld, om zich aan die kardinale deugden te conformeren. En dat is ook voor heel veel moderne mensen natuurlijk gelijk al een dealbreak. Ja. Want die denken van ja, maar slavernij, dus dan moeten direct de barricade op. Daar is een stoïcijn in die zin helemaal niet mee bezig. Die accepteert dat de wereld nu is zoals die is. Niet dat die altijd zo moet zijn, maar dit is gewoon de beginpositie waar je in zit. En ook als je wilt dat het anders zou zijn, dan moet je het nog steeds doen met de situatie waar je op dat moment in zit. Dus in die zin hebben ze een paar kleine nuanceverschillen. Wat ik bij Seneca wel interessant vind, waar ze dan ook voornamelijk in verschillen, zou je kunnen zeggen, is wat ze laten zien. Mm-hmm. Dus Epictetus heeft zelf niks geschreven. Dat zijn allemaal collegedictaten die hij heeft. En die is bezig om voornamelijk jonge mannen uit de Romeinse elite een beetje mores bij te brengen. Vandaar dat hij ook heel vaak staat uit te schelden en verschut zet. Want dat zijn allemaal arrogante blaaskaken. Hè? Dat zijn de Minervanen van Rome. Zijn dat. Daar moet hij dan een beetje stoïcisme in zien te krijgen. Marcus Aurelius die schrijft grotendeels aan zichzelf. Dus die heeft eigenlijk niks te bewijzen aan niemand. Ja. Maar Seneca, die is echt in die zin een verspreider van het stoïcijnse gedachtegoed naar een veel breder publiek. Dus die pakt daar ook heel andere aandachtspunten en de klemtoon en de accenten zijn vaak ook weer anders.
Hey, en je noemde van tevoren ook al dat hij een natuurboek heeft geschreven. Is dat ook iets wat anderen ook doen, andere stoïcijnse schrijvers?
Niet op die manier. Kijk, we hebben van Marcus Aurelius, die heeft vaak bespiegelingen over de natuur. Maar die zijn dan meer spiritueel. Epictetus weten we wel van dat hij in zijn colleges ook de natuurfilosofie van de stoïcijnen behandelde. Maar die colleges die zijn niet overgeleverd. Er wordt wel naar verwezen. Maar we hebben eigenlijk alleen maar de dictaten van de middagcolleges die door een van zijn studenten werden opgeschreven. En die gingen vaak over ethiek. En Seneca is eigenlijk de enige van wat we nog over hebben die echt over de natuurfilosofie van de stoïcijnen schrijft. En die ook contrasteert met andere filosofische scholen van zijn tijd. En dan zie je ook hoe ongelooflijk belangrijk onderdeel dat is van die stoïcijnse filosofie. Want vooral die ouden die zeggen dat tegenwoordig, kijk, de meeste moderne stoïcijnen vinden die ethiek vinden ze heel erg interessant. En een klein stukje van de psychologie. Maar die oude stoïcijnen zeggen van die ethiek en die psychologie hebben geen zin als je niet die natuurfilosofie
ook weer die tuin en groei en vruchtmetafoor.
Precies, ja. Precies. Als jij niet op een bepaalde manier dat hebt geïncorporeerd in je levensfilosofie, dat de natuur een bezield organisme is waar wij een onderdeel van uitmaken, dan gaat heel veel van die stoïcijnse filosofie qua psychologie en ethiek gaat gewoon niet tot zijn recht komen daarin. Dat kan je wel gebruiken als een trucje of een life hack, zoals je dat nu vaak ziet. Maar je dringt daarmee nooit door tot stoïcisme als een manier van leven, als een levensfilosofie of als een zorg voor de ziel. En dan krijgt het ook een heel veel groter spiritueel kader dan het vandaag de dag bijvoorbeeld heeft. En die Naturalis Questiones, dat is een van de minst vertaalde werken van Seneca. Omdat dat vaak wordt gezien als een soort van achterhaalde collectie van verklaringen van weerverschijnselen of zo. Ja, maar er zitten echt dingen in. Er zitten bespiegelingen in over de ziel en over hoe je je verhoudt tot het geheel. Dat je echt denkt, wauw, dit is echt te gek.
Echt, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Nou, bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vind, is dat hij uitgebreid gewoon speculeert over het uitsterven van de mens, bijvoorbeeld. En dat verklaart hij op een manier.
Actueel in onze tijd, trouwens.
Zeer actueel, maar hij is nog actueler, want dat Seneca en Marcus Aurelius doet dat ook. Een connectie maakt tussen menselijk morele slechtheid en het teloorgaan van de natuur. Omdat wij een onderdeel uitmaken van die natuur, beïnvloeden wij die natuur ook weer als wij niet in harmonie met de natuur leven. Want die klassieke stoïcijnen zeggen, hoe word je gelukkig? Nou, rationeel zijn is allemaal heel belangrijk en zo. Maar al die verschillende elementen die zetten zij onder één ideaal en dat noemen ze leven in overeenstemming met de natuur. En dat betekent dus dat je je eigen plek in de natuur inneemt als menselijk redelijk sociaal dier. Maar wij hebben elkaar helemaal gek gemaakt. Met luxe en met allerlei zaken die er niet toe doen. Waardoor dat het morele kwaad de wereld in is gekomen. Dat is een soort van filosofische zondeval, zou je kunnen zeggen. Daarbij zijn de Stoïcijnen ook geïnspireerd door Plato, die in de Ideale Staat ook zo'n soort narratief presenteert. Van vroeger leefde iedereen in een soort gouden tijdperk. En doordat ze handel gingen drijven en luxe producten gingen ontwikkelen, daar is dat helemaal teloor gegaan. Zo is dat bij de Stoïcijnen ook. Maar dat morele kwaad, dat wordt dus teruggevoed in die natuur waarin je zit. En betekent dat die natuur zelf op een gegeven moment ook begint te desintegreren. En in zijn hoofdstuk over water bijvoorbeeld, erg interessant, zegt hij op een gegeven moment, nadat hij gewoon allerlei hele best wel droge en saaie verhandelingen over, nou, hoe kijken al die oude verschillende filosofen naar water? Waar komt dat vandaan? Hoe komt het tot stand? Etcetera, etcetera. Dan begint hij opeens een heel verhaal te hangen van ja. En zometeen wordt het morele kwaad van de mensheid zo groot dat de natuur in opstand zal komen. En de aarde zal bedekken met water. En dan komen er hele uitgebreide, dit is net wat je dan de zondvloed zit te lezen. Hele uitgebreide beschrijvingen van bergen die omver worden gespoeld. En
mensen hoe één ark vol dieren.
Geen ark, toch al. Maar dus wel. Je zegt van er zullen er nog maar een paar overblijven. Ergens die net een hoge berg hebben gevonden.
Een bergtop pakken. Ja, dat zegt die bergtop.
Ja, ja. Alleen dan zonder Ararat?
Of
niet Ararat. Nee. Okay. Maar goed, kijk, hij wordt alleen maar mooier. Want voor Seneca is dit proces, dat kan al duizenden keren hebben plaatsgenomen. En voor die Stoïcijnen is dat gewoon een cyclus. Voor degene die Battlestar Galactica ooit hebben gezien, this has all happened before and will happen again. Gaat ook over die cyclus van mensen die naar een soort, die op een gegeven moment zodanig zijn uitgegroeid en zich vermeerderd hebben en in morele slechtheid zijn vooral, dat de natuur gewoon een reset erop gooit. En er zijn er gewoon nog een paar over. Die moeten opnieuw beginnen. En die leren eigenlijk noodgedwongen weer in harmonie met de natuur te leven. Maar, zegt Seneca dan, het is onvermijdelijk dat na verloop van tijd de hele cyclus weer zal gaan beginnen. En dan zullen ze daar weer in terechtkomen en dan zullen ze uiteindelijk weer uitgeroeid worden. En dan begint de boel weer opnieuw. Net zolang totdat dit hele universum helemaal uitgespeeld is. Die zal dan gaan ontsteken in één grote kosmische brand, waardoor alles weer tot rust komt.
De grote wereldbrand.
De grote wereldbrand. En dan gebeurt voorlopig niks. En dan begint het weer opnieuw.
Ja, dus ook zelfs die hele grote cyclus is eigenlijk ook weer cyclisch.
Het zijn allemaal bewegingen binnen bewegingen binnen bewegingen.
Maar ook wel interessant, dat we hadden het over die eerdere binnen-buiten beweging die zeg maar cyclisch is of heen en weer gaat. En dat geldt dus ook voor dat morele kwaad wat dus uit de mens die daar uitstijgt en dat kwaad doet. Maar wat ook weer terugvloeit die aarde in. Zeg maar. Dus ja. is het allerlei circulaire bewegingen eigenlijk.
Precies. En daar zit dus ook die reality check van die Stoïcijnen. Dat ze niet zo heel snel enthousiast worden van mensen die zeggen van, we moeten met z'n allen op gaan staan en de staat gaan hervormen of rechtvaardigheid gaan betrachten. Want, zegt Seneca, ja, weet je, daar zijn we eigenlijk al te ver heen voor. Hè? Dat gaat niet meer zo. Je ziet, als hij naar onze revoluties zou kijken van de afgelopen verschillende honderden jaren, dan zou hij gewoon direct begrijpen waarom dat telkens weer eindigt in nieuwe bloedvergieten. Want wij zijn het probleem.
Die natuurstaat zijn we al lang kwijt, zeg maar.
Die zijn we al lang kwijt, hè. Dus wij nemen onze eigen morele slechte kwaliteit en die nemen wij gewoon mee. Dus we kunnen nog zoveel social justice willen realiseren. Maar ja, wij zitten aan de knoppen. Dus je weet dat vroeg of laat gaat het gewoon weer helemaal mis. En dus het enige wat je kan doen in die zin is dus terug naar het innerlijk en proberen jezelf weer in harmonie met de natuur te brengen. Dat is al moeilijk zat. En dat is dan weer een tegenovergestelde beweging. Dat je misschien de natuur en de mensen om je heen weer een beetje de goede kant op weet te krijgen. Dus het is echt ook wel een beetje curb your enthusiasm. Ja. Je rijkwijde is redelijk klein als mens.
En je zegt al inderdaad van het leren sterven is een ding. Ik kan zo'n Seneca tegeltje herinneren van, we weten niet wat het leven voor ons leven was. En dus we weten ook niet wat erna komt. En dat goed, van daarvoor was ook niks ergs. Dus het zal me wel prima zijn. Is dat, daar zit dus niet dat cyclische in van een soort reïncarnatie of je komt ooit weer terug? Of heeft hij dat wel ook ergens in zitten?
Nou, dat maakt het ook interessant, want hij heeft een aantal bespiegelingen in sommige troostbrieven die opeens best wel heel erg ver gaan, buiten de Stoïcijnse theorie zoals dat daarvoor was. Want daarvoor is het gewoon, oké, als je sterft, dan vallen je elementen weer uiteen. En dat stukje goddelijkheid, die goddelijke logos die je had, ja, die gaat gewoon weer op in die hele natuurlijke logos. En die kan ergens anders weer tot uiting komen. Maar die ziel of die logos is dus geen individu. Is niet een concreet zelf zoals dat bijvoorbeeld in veel christelijke stromingen is. Maar in een van zijn troostbrieven beschrijft Will opeens een soort van Stoïcijnse hemel. Een hemelsfeer, een soort vuursfeer, waar dan die lokaliseert hij dan ook echt buiten de aarde. Waar dan in ieder geval de zielen van mensen die goed hebben geleefd.
Wat op een filosofische.
Nou ja, dus ik zeg expres niet stoïcijns. Okay, want het kan dus ook op een andere manier zijn geweest, zolang het maar filosofisch is. Hè?
Cynici zijn ook welkom.
Cynici, hij geeft heel veel voorbeelden van cynici in zijn brieven. Als voorbeeld, het zegt van, hey, kijk, die hebt het ook voor elkaar gekregen. Want kijk, al die verschillende stromingen die poneren een wijze. Een man of een vrouw die dus gewoon volledig in harmonie is met zichzelf. En zegt hij, degene die als het ware zo zijn of haar ziel zo heeft gesmeed, zou je kunnen zeggen dat die ziel zo consistent is geworden en die elementen vallen uiteen, dan kan het zijn dat die ziel nog een soort van identiteitsbesef heeft. Dat, omdat die ziel zo sterk is geworden. Ja. En dus opgaat in het kosmische vuur, maar zich daar dus bewust van is. Maar op een gegeven moment zal ook die zal uit elkaar gaan vallen. Maar hij beschrijft dus wel zo'n bijna een soort kosmisch drama daar. Of een soort van goddelijke komedie, zo'n reis. Waarvan heel veel.
Zo Danteaans klinkt het ook. Zo'n, echt zo'n, precies. Een reis door hemel.
Precies. En waar dus de vraag van is, waar heeft hij dat vandaan? Is dit alleen maar om zijn gesprekspartner te troosten of iets aan te bieden? Iets wat bij haar referentiekader past? Misschien dat zij wel in die als schrijver heeft hij daar weinig problemen mee om stoïcisme aan te passen naar de belevingswereld van iemand anders. Want zegt hij, vriendschap, connectie is altijd de voorwaarde voor goed kunnen filosoferen. Als dat er niet is, dan gaat het niet gebeuren. Dus is dat het? Of introduceert hij hier iets dat van hemzelf is? Of wat er al was, maar dat gewoon verloren is gegaan, maar dat hij nog wel wist? Ja. Zo'n beetje de vraag is dat. Maar er is ook al, en dat is nog heel erg controversieel, er is ook al op gewezen dat heel veel elementen uit stoïcijnse filosofie overeenkomen met heel veel Hindoestaanse filosofie. Mm. En dat daar vroeger al contact is geweest. Er is wel bewijs voor dat in het leger van Alexander de Grote, die natuurlijk een flink stuk in India is gekomen ook, daar waren filosofen ook in zijn entourage die in contact zijn geweest met yogi en andere Hindoestaanse filosofen, en dat die elkaar hebben beïnvloed daarin. Mm. Maar dat ligt een beetje gehuld in de nevelen van de tijd. Daar weten we niet alles meer van. Ja.
Twee dingen misschien nog. Hoe was de dood van Seneca zelf? Is hij ook waardig gestorven in die zin?
Ja, dat weten we dus niet. Hè? Nee. Dat weten we niet zeker, laat het zo zeggen. Want het enige wat we daarvan weten komt uit historische bronnen. Maar ja, een historicus in die tijd was niet zoals we dat vandaag de dag hebben. Dat waren voornamelijk gewoon propagandaschrijvers van verschillende concurrerende families aan het Roomse Hof, Romeinse Hof. Dus in dit geval zijn er verschillende versies bekend. Er is één versie bekend van een hem welwillende biograaf. Die zegt, nou, hij is
een positieve versie.
Ja, ja. Hij is heel, heel waardig gestorven. Zoals Socrates, zoals hij dat zelf ook wilde. Het ging allemaal heel, want hij moest zelfmoord plegen, dat heeft hij ook gedaan. Dat ging allemaal heel moeizaam, omdat hij al zo oud was. Dus hij had zichzelf laten vergiftigen. Zijn aderen opengesneden, maar dat. Hij bleef
maar
leven.
Dat is de waardige versie?
Dat is de waardige versie,
oké, okay, oké. Okay. Ik ben dus benieuwd naar de onwaardige versie.
Onhandig, ja, maar waardig.
En uiteindelijk dan lukt dat ook niet. En dan laat hij zich in een heet bad zetten. En dan stikt hij in de dampen van dat bad. Dat is dan een beetje de goede versie. Maar wel laten zien van, hey, dit is echt wel een hardcore stoïcijn. Ja. Dan heb je de minder welgevallige versie. En die zegt dat hij voornamelijk nogal inconsistent dus daarin was. En dat hij niet zelf of alleen durfde te sterven. En dat hij dus zijn vrouw ook dwong om zelfmoord te plegen daarbij, terwijl zij dat niet wilde. Nou, dat was een heel gedoe. Uiteindelijk heeft zij ook haar aderen laten doorsnijden. En toen is door Nero, die heeft toen gezegd van ja, Seneca, die moet eraan, maar met jou heb ik geen problemen. Dus zij is gered als daar. Hij heeft toen nog lang kunnen leven. En daar wordt een beetje op Seneca neergekeken. Zo van, ja, kijk, een laffe vent, durf dat gewoon niet. Die moesten andere mensen...
Ik denk aan zo'n documentaire over zo'n vroeg...
Hele leven lang praatjes gehad, ja, maar als puntje bij paaltje komt...
Ja,
je hebt zo'n documentaire over heel vroeg uit een energiegeval in Nederland van een echtpaar wat dan zou gaan. En die man bedenkt zich dan, als die vrouw inmiddels dan dus clandestine uit de zee heeft gekeken, ging die toch niet. En dan loont hij een paar jaar later met een nieuwe vrouw heel blij. Controversiële casus, maar dat is een beetje de omgekeerde geval.
Ja, omgekeerde geval, ja.
En de vrouw van Seneca leeft nog lang en gelukkig.
Die leeft nog lang en gelukkig, ja.
Of was het altijd al de opzet van deze man om van zijn vrouw af te komen.
Precies,
dan, ja. Maar goed,
ja, dat is een discussie. Ja, ja. En tot slot, je noemde al even de kardinale deugden. Je noemde een paar andere referenties aan christelijke thematiek, zeg maar. Logos is natuurlijk ook een woord dat in de christelijke wereld gebruikt wordt. Hij wordt wel eens geïnterpreteerd door later eeuwen als een van ons door de christelijke denkers.
Ja, ja, ja. Ja, er is ook zelfs een briefwisseling tussen Seneca en Paulus, de apostel. Die,
echt waar? Ja, een authentieke briefwisseling?
Nee,
dat lijkt me. Ik wou zeggen,
maar hij
dat
is een lange tijd wel werd hij gezien als een. Op een gegeven moment. Het was een van de apocrypha ook. Maar op een gegeven moment. Kwamen al heel snel, waren er al stemmen die zeiden van, dit is gewoon nep. En er zijn natuurlijk een langere tijd nog mensen geweest die dachten, dat is echt. Maar we weten nu wel dat dat gewoon niet klopte. Ook omdat Seneca dan een kennis van het christendom moet hebben gehad waarvan het onwaarschijnlijk is dat hij dat gewoon in die tijd had. Hè. We hebben het dan over 60 na Christus. Het christendom bestaat eigenlijk in die zin, in die tijd, nog niet op die manier. Er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende stromingen en groepen die nog niet gecentraliseerd zijn. Maar er zijn inderdaad wel een aantal kerkvaders die dus zeggen van, Seneca was eigenlijk een van ons, maar had het zelf nog niet door. En het is ook een veilige stoïcijn geweest voor de christenen die daarna kwamen. Dus elke geletterde Europeaan had in die tijd wel iets van Seneca op de plank staan. En er zijn gewoon ook een aantal teksten van Seneca die je heel goed christelijk zou kunnen interpreteren. Als je dat wil. Op een gegeven moment zegt hij in een van mijn favoriete brieven van hem, 41... schrijft hij aan zijn correspondent. Heb jij misschien in je bundel staan?
Ja, ik ben even aan het zoeken of ik die heb, maar dat weet ik niet zeker. 41. Hier, brief 41. Hij zit erin. Kracht van boven.
Hij schrijft uitstekend. Heel gezond. Je streeft hardnekkig, schrijf je naar de juiste geestelijke houding. Het zou ook dom zijn erom te bidden, want je kunt die uit jezelf bereiken. Je hoeft geen handen ten hemel te heffen, geen tempelwachter te vragen of hij ons alsjeblieft toelaat bij het oor van een godenbeeld, alsof we daar eerder verhoord worden. God is heel dichtbij. Hij is met je, in je. Nou, dit klinkt al redelijk christelijk, hè? Ik bedoel dit, Lucilius. Er huist in ons een heilige geest die precies bekijkt wat wij goed en fout doen en die onze bewaarder is. Zoals hij door ons behandeld wordt, behandelt hij ons. Een goed mens zonder God bestaat niet. Wie kan fortuna te boven komen zonder goddelijke steun? Het is God die edele, verheffende gedachten ingeeft. Zo is het bij ieder van de goede mensen. Er woont een God in hem. Maar welke God, dat weet ik niet. Nou, dat is dan de opening van de brief. Hè? Nou, Heilige Geest wordt ook letterlijk, ook in het origineel. Wordt
het zou inderdaad een apostolische brief kunnen zijn. Zo klinkt het wel.
Inderdaad, hè? Maar waar het niet. Maar zo kan je hem ook interpreteren. En wat er verder in die brief komt, hè, dan zegt hij ook van, ja, als je in een boom of als je in een bos bent en je ziet hoe geweldig dat allemaal groeit, dan wekt dat een ontzag in je. En dat bewijst dus dat er een God is. En dan ga je eigenlijk al naar de intelligent design, zou je kunnen zeggen. Of creationisme, zo wordt hij dan ook al ingevuld. Terwijl Seneca hier eigenlijk, als je hem stoïcijns bekijkt, het over die geestelijke houding heeft, die een soort van ontvankelijkheid bij zichzelf kan vormen. Waardoor dat je open staat voor de schoonheid van de natuur, voor de betekenis die daarvan uitgaat. En ook inzicht krijgt in de logos, in de rationaliteit van het geheel. Dat alles op een hele harmonieuze manier met elkaar samenhangt. En dat is inderdaad een goddelijke invloed. Alleen dat is een onpersoonlijke levenskracht, volgens die stoïcijnen. Dus het zijn misschien nog meer vitalisten in die zin dan pantheïsten bijvoorbeeld. De hele natuur heeft die levenskracht. En dus ook die God die in ons zit, is ook die levenskracht die zich bewust is van zichzelf. Ja, maar dat is inderdaad wel een heilige geest. Dus ook daarin zie je, net zoals ik ben ook christelijk opgevoed, hè, was dat van, ja, je lichaam is tempel van de heilige geest. Dat is gewoon dit. Want je moet daar ook inderdaad voor zorgen met een bepaalde eerbied ook naar jezelf kijken. Epictetus die geeft dat ook in zijn college voortdurend mee. God is de vader van alle mensen. Nou, als christen denk je gelijk, dat is interessant. Maar zegt hij ook, van, ja, God is natuurlijk dan de natuur. Maar die gedraagt zich dus ook als een vader. Vandaar dat ze dat dus hanteren. Een vader vanuit die Romeinse tijd.
Dat is heel spinozistisch eigenlijk.
Ja, maar ook spinozistisch is het vaak nog wat onpersoonlijker. Maar bij Epictetus is het zo van, hoe gedraagt een Romeinse vader zich? Nou, die voedt zijn kinderen met harde hand op. Mm. En dat doet die natuur in principe ook. Mm. He, van, en dus jij moet ook die leiding van God, zo tussen aanhalingstekens, die moet je ook gewoon waardig zijn. Mm-hmm. Dus je moet met een bepaald zelfrespect in het leven staan. En zo ook met respect naar anderen, want zij hebben ook een deel van dat God in zichzelf zitten. Ja. Maar voortdurend schurk dat wel tegen het christelijke aan. En het is ook niet verwonderlijk dat heel veel stoïcijnen in die vroege periode van het christendom op een gegeven moment zich ook bekeren. En in die tijd worden bepaalde stromingen van christendom worden nog als een filosofie, als een levensfilosofie gezien, voordat het een echte religie wordt.
Ja, en je snapt die nabijheid van die twee onderwerpen.
Precies. Dus,
En dan helemaal tot slot misschien dat je zegt, Seneca wordt door veel hedendaagse stoïcijnen niet gelezen. Waarom zou het belangrijk zijn om hem wel te lezen?
Ik denk dat het belangrijk is voor... als je stoïcisme als een manier van leven wil gaan proberen uitoefenen, dan haal je een spirituele dimensie uit Seneca die je niet zo snel uit Epictetus haalt. En met heel veel moeite uit Marcus Aurelius. Omdat Marcus voor zichzelf schrijft. Ja. Dus die hoeft zichzelf niet te onderwijzen. Die is eigenlijk voortdurend zichzelf dingen in herinnering aan het brengen. Maar Seneca is voor een publiek aan het schrijven. Dus die legt het ook echt uit. Maar, en dat is ook een mooie link naar Pierre Hadot, die Franse filosoof, die aangeeft dat de antieke filosofie twee functies had. Enerzijds informeren, theoretisch zou je zeggen. Aan de andere kant formeren. Dus ook ons echt vormen, onze geest vormen. En dat doet Seneca hier ook. Door die spirituele teksten vorm je ook je geest als het ware om ontvankelijk te zijn voor die hele natuur waar je in zit. En dat je leeft in overeenstemming met de natuur. En dus ook met dat gedeelte van de natuur dat in jou zit. En dat mis je bij heel veel moderne stoïcijnen, omdat die eigenlijk niet weten wat ze daarmee aan moeten.
Alleen aan de buitenkant eigenlijk zitten.
En precies, want we hebben het over dat christendom. Voor heel veel moderne stoïcijnen klinkt het al te stichtelijk of te christelijk. En dat snap ik ook wel. Maar op het moment dat je meer probeert door te dringen in de belevingswereld van die tijd, dan wordt het heel anders. Hè? Wat we net hadden over die naturalis questionis van de natuur die als het ware de mens straft of corrigeert. Tegenwoordig is dat de Gaia-hypothese van James Lovelock, die gewoon dat echt letterlijk de Revenge of Gaia noemt. Die gewoon de menselijke diersoort die buiten de grenzen treedt, gewoon corrigeert. Ja. Zodat het hele organisme in stand kan blijven. Dus het is helemaal niet zo ver gezocht vanuit dat perspectief. Alleen het wordt voor veel moderne stoïcijnen in die zin dan te stichtelijk. Of zeggen ze, het is niet wetenschappelijk te verantwoorden. Ja. Nou, dat is het ook niet. Maar hoezo moet dat dan? Dit is een bepaalde spirituele houding. Ja.
Dankjewel, Dennis. Een heel interessant verhaal over Seneca. Je zei een filosoof die vaak verkeerd begrepen wordt, omdat die over het algemeen niet integraal gelezen wordt. En er worden inderdaad dingen buiten het zichtveld komen daarmee te liggen. Je kunt een prachtige bloemlezing met prachtige aforismes van Seneca lezen. Daar zitten prachtige tegeltjes tussen. Maar daarmee krijg je eigenlijk een te smal beeld van zijn denken. Hij heeft een prachtige didactische stijl, ook om vanwege het publiek waar hij voor schreef. En dat moest hij ook doen, want in die eerste eeuw, aan het begin van onze jaartelling, waren er eigenlijk een beetje vier hoofdstromen. Platonisten, Aristotelianen, Epicuristen en Stoa. Maar die Stoa waren vrij verdacht, omdat ze moreel vrij strikt waren. Brutus, de moordenaar van Caesar, was stoïcijn. En dus hing er altijd een beetje een sfeer van dat het moeizame figuren waren. Zo rechtvaardig, zo op zoek naar innerlijke harmonie. En daarmee is het ook een beetje gevaarlijk voor als je met ze dingen wil bekokstoven. Want wat voor je het weet, kiezen ze plotseling ergens een heel recht pad in. En ook impopulair de Stoa, omdat ze ook wel een neiging tot moraliseren hebben. En dat zie je ook al bij Seneca terug. Seneca schrijft voor de Romeinse elite. Die wil die eigenlijk tot inkeer brengen en leiden tot een meer filosofisch leven. En dat moraliserende is lastig voor toen. En dat zie je ook nogal dat het dus lastig voor nu is. Het is na het moraliseren, maar het is ook echt een enorm rijk denken. Het is ook zonde om het daarmee aan de kant te leggen. Belangrijke inhoud is eigenlijk dat iedereen wil gelukkig zijn volgens de stoïcijnse filosofie. Dat is eigenlijk de basis aannemen. En je moet het geluk alleen wel op de juiste plek zoeken. En de meeste mensen zoeken het helemaal verkeerd. Die zoeken het in dingen namelijk die buiten hun controle liggen. Namelijk bijvoorbeeld status, je partner, je carrière. En telkens ontglipt het je. En wat je dan doet is dat je nog harder gaat rennen op zoek naar dat geluk wat je dan toch weer ontglipt. En dat kan weer zo cynisch hebben. Zelfs al heb je het dan op een gegeven moment, dan wil je er eigenlijk weer zo snel mogelijk vanaf. Dat baantje wat je zo nastreven. Vervolgens blijkt het eigenlijk een enorme klus om dat te doen. En denk je, wanneer mag ik eigenlijk met pensioen? En dus is gelukkig de positieve boodschap van Seneca. Het kan anders en het kan goed zijn. Het gaat om het vormen van je ziel. Als je van streek bent, als je onrustig bent, als je na het wat je dan eindelijk wilde hebt en je bent toch weer ongelukkig, dan zijn dat allemaal uitingen van dat je eigenlijk inconsistent bent. Als een soort arts kijkt Seneca ernaar en die ziet allemaal dat als een soort diagnose van een soort tekortkoming. Hij zegt, je leeft inconsistent, want je leeft irrationeel. Terwijl wat je wil is dat je coherent leeft, consistent met je overtuigingen en je uitingen, dat je kalm en beheerst bent, dat je een hiërarchie kan aanbrengen in waarden. Eigenlijk kun je een beetje zeggen met de christelijke term, aan de vruchten herkent men de boom. Een opgeruimd en goed levend mens zal ook vruchtrijk leven op die manier. En vaak wordt daar het beeld bij gekoppeld van de aarde, een hek wat een stuk aarde afzet en vruchten. Dat is dan de natuurfilosofie, is de aarde binnen de Stoa. Dan de psychologie is eigenlijk het hekwerk en de ethiek zijn dus de vruchten die eigenlijk vanzelf voortvloeien. Als je het goede kent, dan zul je ook het goede gaan doen. Is in de lijn van Socrates een punt wat dan de Stoïcijnen maken. En dus als je het negatief zegt, zeg je ja, alle ellende heb je ergens ook aan jezelf te danken. Want wat niet goed is, zit dus ergens in je eigen hoofd verkeerd. Je moet rationeel dan zijn. En dat is een andere rationaliteit dan wij vandaag de dag vaak aan denken. Dat gaat toch heel erg in de lijn beetje van Descartes en het goed bedenken en overdenken van dingen. Hiermee ga je bij rationaliteit en de Stoïcijnen en Seneca gebruikt dan logos. Is dus eigenlijk veel meer dat het de rationaliteit van het hele universum is. Het hele universum is rationeel. En wij als mens zijn eigenlijk een splinter van die universele logica. Die universele rationaliteit. En wij kunnen vervolgens goed gericht zijn op die rationaliteit. We kunnen daar goed op afgestemd zijn en we kunnen daar proberen van weg te bewegen. Wat is die logos? Is dat een soort god? Nee, het is een soort groot bewustzijn dat gericht is op het welzijn van het geheel. En eigenlijk is de hele natuur en die hele logos is één groot organisme. Daar horen wij als mensen bij, maar daar horen bijvoorbeeld ook de parasieten bij. En ieder moet eigenlijk zo zijn eigen plek hebben. De mens is niet de kern van het universum. De mens is ook slechts een actor daarin. En rationeel is dat je accepteert dus dat die totaliteit er is. Dat er dat grote logische geheel is. En dat je dus accepteert dat jij daar niet het middelpunt van bent. En dat dus daar niet het allemaal om jou draait. Bijvoorbeeld rouwen is begrijpelijk. Maar ja, je moet ook begrijpen dat het een onderdeel van de natuur is. In de natuur hoort het dat dingen verdwijnen, dat dingen sterven, dat je dingen aan jezelf verdwijnen. En rationeel is dus dat je je plek daarin kent. Het is niet zo rationeel dat puur cognitieve, maar eigenlijk ook het soort snappen van die totale orde. Hoe kijkt dan Seneca naar het lijden? Nou, mooi tegeltje van Dennis was, lijden is menselijk, maar niet wenselijk. Psychologisch is het natuurlijk inderdaad het feit dat je lijdt. Maar het is niet wat ons overkomt, maar hoe je ermee omgaat. De rationalisering achter de dood en van Socrates. Moeten we bang zijn voor de dood? Nou, niet iedereen is bang voor de dood. Kijk naar Socrates, die stiervaardig. Zijn leerlingen om hem heen, die waren allemaal helemaal van slag. Maar je hoeft dus niet bang te zijn, want we zien dat er een voorbeeld is van iemand die niet bang was. Kortom, het ligt aan de overtuigingen die we hebben, hoe we daar ons toe verhouden. En dus is ook eigenlijk de kern van leren leven ook leren sterven. Je eigen eindigheid omarmen. En uiteindelijk daarmee allemaal bijdragen aan een zorg voor de ziel. Dat is niet iets wat zit in voor je emoties zorgen, maar dus heel erg eigenlijk je rationele denkproces op orde brengen. Passies zijn een soort rode vlaggen waar je moet gaan opletten. Want daar kun je heel snel de verkeerde kant op gaan. Nee, we moeten onze ziel eigenlijk opschonen. Wij zijn dieren, er is voorspelbaar gedrag. En wanneer gedijen wij goed? Als wij ons denken op orde hebben. Kortom, schoon dat op. Keer terug naar de rationele beginstand. En het interessante is dus dat dat dan van binnenuit die opschoning zich naar buiten in vruchten zal uiten. Maar andersom ook lichamelijke, fysieke disciplinering ons weer mentaal kan vormen en rationeel kan vormen. Lichaam en ziel zijn voor Seneca echt één ding. Zijn allebei fysiek namelijk. En dus een beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen zijn die ze niet hele compleet gescheiden processen, maar dingen die met elkaar sterk met elkaar verband houden. Mentaal leren dus door fysieke afmatting. En Dennis gaf daar het mooie voorbeeld van Kamp van Koningsbrugge bij, waar het uiteindelijk ook natuurlijk om mentale weerbaarheid gaat. Ook Seneca deed aan mentale weerbaarheid dan niet commandotraining, maar wel aan hardlopen. En waarschijnlijk ook een soort koude baden die hij nam. Het gaat dus om het innerlijk, maar het gaat ook om bezig zijn met het uiterlijk. En Cicero zegt dat ja, dat is ergens ook een soort de paradox van de Stoa. Er is dus een wisselwerking tussen die twee. Heeft Seneca nou echt een eigen positie? Nou, er zijn dat nuances ten opzichte van bijvoorbeeld Marcus Aurelius ten opzichte van Epictetus. Het is echt een deugdethiek. En ieder heeft op zijn plek zijn eigen manier in te vullen, die deugden op een bepaalde manier in te vullen. Uiteindelijk vraagt het iets anders van een slaaf dan van een keizer. Mooi binnen Seneca is wat hij hier uitgewerkt heeft, is zijn natuurfilosofie. Het is onduidelijk of die anderen daar helemaal niet mee bezig waren, maar van Seneca zijn daar in ieder geval dingen bewaard gebleven. Ondergeschoven kindje ben je heden ten dagen, terwijl dat toch een heel cruciaal element is. De natuur is dus dat bezielde organisme. En heb je eigenlijk die kant niet, zie je die over het hoofd, dan kan het, is het risico dat het hele denken van Seneca of van de Stoa een soort trucje wordt. Mooi is dat werk Naturalis Questionis. Verklaringen van weersverschijnselen zitten er bijvoorbeeld in. En daarom wordt het ook wel eens terzijde geschoven. Maar het gaat ook heel erg over dus hoe verhoud je tot je dat geheel. En ook daar zie je weer een interessante wisselwerking. Het speculeert bijvoorbeeld over het uitsterven van de mens. Waarin Seneca dan zegt, ja, er is een soort teloorgang van de natuur, omdat de mens moreel kwaad de wereld in is gaan helpen. De natuur komt in opstand, er zullen slechts een paar overblijven. En dan zal er weer een nieuwe cyclus komen, zodat er weer een soort nieuwe filosofische zondeval is. We weer ten onder zullen gaan en dat zal blijven doorgaan. Uiteindelijk zal die hele grote wereld vergaan in grote vuurzee, maar ook dat zal dan weer opnieuw beginnen. Kortom, zit een enorme circulariteit daarin. Ja, uiteindelijk zijn daarmee ook revoluties zinloos, want eigenlijk zijn we als mensheid al gewoon veel te ver heen in dat opzicht. We zijn al zo ver afgedreven van die natuurstaat. Kortom, hou dicht bij jezelf. Dat is eigenlijk al de bron van je eigen ellende in je eigen leven. Of dus de oplossing voor je eigen leven. Hoe dan de dood? Nou, zegt Seneca, de logos in onszelf vervalt dan weer in dat grote totaal. Toch is er dan een brief waar die plotseling wat verwijst naar een hemel. Interessante speculatie over van, zitten daar misschien ook linken met hindoeïstische traditie. Zijn eigen dood, nou, heel waardig volgens zijn volgelingen. Minder welgevallige verslagen zijn er van tegenstanders. Dat hij uiteindelijk zelfs een vrouw nodig had om mee te sterven voordat hij zelf kon sterven. Proto-christelijk werd hij geïnterpreteerd, omdat hij bepaalde lijnen zijn die heel duidelijk met christendom te verbinden hebben. We hebben het over brief 41 gehad. Een hele interessante denker die heel snel gereduceerd wordt tot interessante tegeltjes. Gereduceerd wordt tot misschien wat moraliserende of puur levenskunst in een oppervlakkige zin. Kijk naar die totaliteit, naar dat bredere verhaal, wat ja, op sommige punten misschien vandaag de dag als niet in lijn met onze tijdgeest lijkt. Maar juist bijvoorbeeld zo'n gedachte over de aarde die met ons in verbinding staat, past natuurlijk ook bijvoorbeeld bij de Gaia-theorie. Dus in die zin loopt hij op een hele hoop punten ook vooruit op onze tijd. En is de aanmoediging eigenlijk aan alle Stoa-fans om vooral ook die diepere kant van Seneca te omarmen. Heel hartelijk dank Dennis voor een inspirerend verhaal. Dankjewel Jozef. En jij natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que